God wilt u erop de wijsheid geven. Misschien doet hij het al heel regelmatig, dit soort dingen, elke week. Maar hij heeft toch ook uw hulp en kracht nodig en daar willen we voor bidden. Wilt u hem helpen en wilt u ons helpen om te luisteren met een open hart. Amen.
Dank u wel. Goedemorgen. Wat mooi om bij jullie te mogen zijn. Het was een beetje vroeg vandaag. Ik woon in Zuid-Holland. En ik was hier om 8 uur, dus ik zat om 5:30 naast mijn bed. Maar dat heb ik er graag voor over. Het enige voordeel is dan dat je geen files hebt, zou ik maar zeggen. Ik zal me even een beetje voorstellen. Want Hans zei, misschien doet hij het wel regelmatig. Nou, ik doe het al vele jaren, het is mijn werk. Ik ben een beetje uit de hand gelopen theoloog, om het maar zo te zeggen. En ik doe mijn hoofdwerkzaamheden zijn 3 dingen. Ik doe allerlei soorten optredens. Met een redelijk cabaretgehalte. Soms wat hoger, soms wat lager. Ik doe heel veel diensten waarin ik zowel zing als spreek. Dat ga ik zo uitleggen. Ik doe ook wel gewone preekbeurten. Nou, daarna schrijf ik van alles. Columns, dit, dat. Kent u Groot Nieuws Radio? Daar maak ik elke vrijdagochtend 2 overdenkingen voor. Nog 6 overdenkingen heb ik de 1000. Dus dat wordt wel eens wel erg van, ja, ik zie u knikken, dat is wel een beetje bijzonder. En wat ik voor jullie ga doen, is dus misschien heel anders dan je gewend bent. Op zich een beetje jammer dat de tieners helemaal daar zitten, maar we zwaaien wel even naar elkaar. Je mag ook lekker beneden komen zitten hoor. Want het is ook een beetje met de knipoog naar jonge mensen. Ik ga voor jullie niet gewoon een preek houden. Ik ga een blok doen en dan ga ik een liedje doen. En een stukje preek en een liedje, een stukje preek. En de bijbellezing zit er in. Een beetje speels geheel allemaal. En wel met dezelfde inhoud, zullen we maar zeggen. En het is ook een beetje interactief. Dus af en toe ga ik vragen of je mee wil doen. En wat ik zo leuk vind aan deze streek. Is dat jullie hier helemaal niet stug zijn, hè, in Apeldoorn. Nee, hè? Nee, ik zie je ook zeggen. Ja, want ik mag af en toe ook wel een grapje maken, dat is toegestaan. Ja, ik zeg het maar even. Weet u waar ze stug zijn? In de Achterhoek. Want daar zijn ze stug. Nee. Daar zing ik ook wel eens. Ik zit door het hele land. Maar als ik in de Achterhoek ben, dan begin ik mijn programma met tegen de mensen te zeggen, wat fijn dat jullie hier helemaal niet stug zijn. Weet je waar ze stug zijn? Kijk, wij begrijpen elkaar. Nou, jullie gaan het hebben vanaf oktober over het thema Jezus volgen. Dat kwam al een beetje naar voren in het verhaal wat die mevrouw straks zei, ook Jezus volgen. En ik dacht, misschien is het een mooie inleiding als wij eens even gaan nadenken. Jezus volgen heeft ook iets te maken met Jezus die naar je toe komt. Dat ga ik je uitleggen. Maar dan gaan we eerst tegen elkaar zeggen. Wij zijn hele gezegende en bevoorrechte mensen. Want wij geloven in een God die zo dicht bij ons betrokken is. Dat hij zelfs weet hoe wij heten. En dan gaat het eerste lied over. Dat is eigenlijk een soort bewerking van de beroemdste psalm. Maar ook met de nodige vragen erbij.
De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij in grazige weiden. Maar ik voel de pijn om ver van huis te zijn. Als het licht verdwaalt in de nacht. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij reikt mij zijn hand door het water. Maar ik zie geen land tot aan de overkant. De reis is langer dan ik dacht. Maar wie om Gods wil beter weet, dat iemand nooit zijn naam vergeet. Die blijft niet zitten waar hij zit, die staat op. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ook diep in de dood zal ik leven. Mijn verdriet gaat door en niemand weet waarvoor. Het einde is nog niet in zicht. Maar wie om Gods wil beter weet, dat iemand nooit zijn naam vergeet. Die blijft niet zitten waar hij zit, die staat op, die staat op, die staat op. Mijn herder, de Heer is mijn herder, mijn herder. Mij ontbreekt niets, mijn herder. De Heer is mijn herder, mijn herder. Mij ontbreekt niets. En alle dagen van mijn tijd raak ik steeds de draad weer kwijt. Maar als ik dan alleen nog weet dat iemand nooit mijn naam vergeet. In het dal, op de top, in het dal, op de top. Dan sta ik op. Mijn herder,
mijn herder.
Mijn herder,
mijn herder.
Mij ontbreekt.
Nou, ik doe dit werk al heel lang en ik hou ook van humor, want dat vind ik heel gezond, daar kan ik verhalen over vertellen. Ik heb er zelfs ook wel eens een preek over gehouden, dat ga ik vandaag niet doen. Maar ik vind dat er veel te weinig gelachen wordt door christenen en zo, terwijl het evangelie, dat is toch een blijmoedige zaak, hè? En humor is de schokdemper van het leven en ik probeer dat al heel lang duidelijk te maken en dat heeft onlangs gevolg gehad. Want er is pas iemand gepromoveerd op een proefschrift met als titel Christenen en humor. En het is meteen genomineerd voor een prijs in de categorie dunste proefschrift ooit. Maar ik ga jullie een verhaal vertellen. En het is vooral voor de jonge mensen, als je nog op zoek bent, hè, naar een partner of zo. Nou, als je nou goed naar dit verhaal luistert, ik ga je vertellen hoe je het niet moet doen. Hoe je het niet moet doen. En er is geen woord van verzonnen van dit verhaal. Het is echt allemaal zo gebeurd, mensen. Heel lang geleden werd ik razend verliefd. Kan je zomaar overkomen, hè? En ik woonde in Zeist en zij woonde in Zeeland. En we hadden elkaar wel eens ontmoet bij een zomeractie van Youth for Christ. En ik dacht, hoe kan ik nou te weten komen of zij ook op mij is, hè? Ik dacht, weet je wat, ik vraag of ze zin heeft om een dag mee te gaan zeilen in Giethoorn. Ik weet niet, bent u wel eens in Giethoorn geweest? Oké, dan heb je dat het Wiede, hè? Dat is heel ondiep, dat Wiede, maar een grote plas. Ik had nog nooit gezeild in mijn leven, maar ik zag dat op tv. Ik dacht, dat is zo makkelijk, dat kan ik ook wel, hè? Nou, ze zei ja, dus wij naar Giethoorn. Met zo'n boot, er was ook zo'n boom bij, zo'n punt erbij. Zeil gehezen en het ging hartstikke goed. Dat ging hartstikke goed met de wind in de zeilen. En wij voeren zo helemaal naar een hoek van het Wiede. Maar toen moest ik terug. En ik had nog nooit van laveren gehoord. Dus dat werd me een puinhoop. Dus al mijn stoere gedrag, hè, want ik wou natuurlijk echt een beetje indruk maken. En hoe goed ik het allemaal kon, dat viel letterlijk in het water. Uiteindelijk heb ik de hele weg terug met zo'n boom moeten doen. Maar wat raadt het? Ze was ook op mij. En we zijn nu al heel veel jaar getrouwd. Het is een geweldige vrouw. Ze staat ook heel erg achter mijn werk, want het is in het weekend niet altijd heel gezellig voor de. Daar ben ik nogal eens weg. Maar ik heb toen wel geleerd, hè, hoe belangrijk het is uit welke hoek de wind waait in je leven. Ik bedoel, en ik heb toen ook geleerd dat wij mensen vaak heel erg op elkaar lijken in de manier waarop we daarop reageren. Ik denk wel eens, hè, als alle voordeuren in Nederland open zouden gaan, hè, dan zou er alleen maar herkenning zijn. Dan zouden de meeste mensen verzuchten, oh, ik dacht dat wij de enigen waren die dat hadden. Nee, maar wij verstoppen ons zo lekker voor elkaar, want wij lijken gewoon vreselijk veel op elkaar. En wij maken ook dezelfde dingen mee aan vreugde en verdriet, de een wat meer dan de ander. Ook wij vallen onder de natuurwetten. Ook als je Jezus volgt, val je onder de natuurwetten. Ook dan kun je ziek worden. Ik heb ooit eens een meisje ontmoet, een schat van een meid, 17 jaar, heel gelovig, heel gelovig. En die zei, en toen dacht ik, nou, misschien moet jij het boek van de Psalmen nog eens een keer lezen. Die was zo in de Heer, om me zo te zeggen, dat ze zei, als je echt gelooft, dan word je niet ziek. Nou, dat vond ik wel, toen dacht ik, dan ben ik een hele slechte christen, want ik heb wel eens wat gehad in mijn leven. He, dan moet je misschien het boek van de Psalmen. Maar nogmaals, wij lijken veel meer op elkaar dan wij denken. En ook in onze reacties op de stormen die zoal in ons leven kunnen opsteken. En ja goed, er zijn dan allerlei soorten manieren waarop we reageren. De ene kerk is heel uitbundig, de andere is wat ingetogener. Ik vind het heel mooi bij jullie dat die stiltes af en toe van, dat vind ik heel mooi, dat ingetogen, echt heel mooi. Ik woon in de Alblasser Waard. Dat is van ouds nog een heel kerkelijk gebied. En daar heb je echt van alles. Van alles tot heel evangelisch. Tot, met alle respect gezegd, hè, tot heel zwaar. En je kunt er ook nog teksten op de huizen vinden soms. En over één tekst gaat het volgende lied. Dat is een hele rel geworden bij ons in de polder. Dat heeft zelfs het landelijke nieuws gehaald. Het is een verhaal. Misschien gaat u het wel herkennen. En het is ook leuk als je gezellig meedoet. Als je nou bij de coupletten dit doet, hè? En dan ook nog in de maat. Hè? Tijd genoeg om te oefenen, het lied duurt maar 20 minuten. En dan bij het refrein even gezellig zo meedoen, dan maken we er een beetje een swingend geheel van. Nou heb ik geen idee of ik in de maat zit, maar mijn techniek is wel. Dus zet hem maar aan, Jonathan. Ja, doet u mee? En volhouden, hè? In de ruimte van de polder stond een doodgewone schuur met een dak en met vier muren rode steen. De wind blies door de kieren, soms was hij best wel guur en er vlogen dikwijls ganzen overheen. Op een dag besloot de eigenaar, vervuld van zijn geloof, dat het beter kon dan slechts dat kale dak. Hij sprak, ik wil iets doen, waarmee ik steeds mijn redder loof. En begaf zich zingend op het hellend vlak. En volhouden. Hij schreef iets heerlijk hemels, maar de hel brak bijna los. Er stond met witte letters, Jezus redt. En mensen informeerden, welke gek of sluwe vos deze tekst hier zo brutaal had neergezet. Schreeuw het van de daken, roep het ieder uur. Zet het met twee woorden op een grote boerenschuur. Kalk het op de ramen, verf het op de muur. Net als op die grote boerenschuur. En weer zo. Er kwamen snel problemen, want het was niet in de haak. Overtreding van de plaatselijke wet. Het groeide zelfs al spoedig tot een landelijke zaak. En men hoorde op het nieuws dat Jezus redt. Na rechters, advocaten en een heleboel gezeur, besloot men dat het zo niet door kon gaan. Dus kwam men tot elkaar en een warme rode kleur
mochten alle letters voortaan blijven staan. En daar gaat hij weer, schreeuw het van de daken, roep het ieder uur. Zet het met twee woorden op een grote boerenschuur. Kalk het op de ramen, verf het op de muur. Net als op die grote boerenschuur. Zo hielpen alle media er onbewust aan mee, dat de boodschap van bevrijding werd verspreid. Ik vind het zelf geweldig en een prachtig mooi idee. En vroeg me af, ben ook ik daartoe bereid? Hoe kan ook ik iets doen om te getuigen in mijn straat? Hoe kan ik mijn geloof daar laten zien? Dat men gewoon in één moment begrijpt waar het om gaat. En ik het evangelie beter dien. En dan gaat hij weer. Dus schreeuw het van de daken, roep het ieder uur. Zet het met twee woorden op een grote boerenschuur. Kalk het op de ramen, verf het op de muur. Net als op die grote boerenschuur. Ik ben toen hard gaan zoeken naar een vorm die bij mij past. Bij mijn werk, bij mijn spreken en mijn spel. En ik denk dat ik het weet, want wij plaatsen enthousiast binnenkort een hele mooie dakkapel.
Haha, u gaat klappen. Oh, geweldig. Oh, geweldig. Kent u het verhaal? Ja, het is al een jaar of 10 geleden gespeeld. Er is zelfs nog een politieke partij uit voortgekomen. Maar goed, even nog, Jonathans naam is al genoemd. Ik wil nog even aan u voor, als u dan toch klapt, dan zou ik zeggen, wilt u hem dan alsjeblieft een groot applaus geven? Want, ja, doe maar. Mijn technici hebben heel wat uit te staan met mij. En wij vliegen van hot naar her. En ik zal u vertellen, ik heb 3 technici. En we maken elke maand een rooster wie er wanneer meegaat. En ze vechten erom. Ze vechten erom. Vooral als ik zondagsmorgens om 8 uur in Friesland moet zijn. Zoals vorige week. Nou, vechten ze om niet mee. Weet u waarom? Omdat ze bij mij iets leren wat je bijna nergens meer tegenkomt in Nederland. Die jongens leren bij mij om heel hard te werken voor heel weinig geld. Waar vind je dat nou nog, hè? Nou, en zo trekken wij het land door met allerlei soorten en maten optredens, diensten. Het heeft altijd met de identiteit te maken. Zoals vanochtend hier is natuurlijk heel direct met onze identiteit als gelovige mensen. Soms is het wat vager. Als ik op een congres moet spelen of wat dan ook. Maar laatst had ik een optreden waarbij ik heel erg met mijn identiteit geconfronteerd werd. Dat was op een vrouwendag. 700 vrouwen voor mijn neus. Dik feest. En aan het eind van de middag kwamen ze langs met een schaal met briefjes erop. En dan mocht je een briefje afpakken en dan mocht je iets opschrijven ter bemoediging van iemand anders, hè? En dan kwamen ze die briefjes weer ophalen. En dan werd alles door elkaar gehutseld. En dan kwamen ze weer langs. En dan mocht je weer een briefje pakken. En wat daar dan op stond, hè, dat was dan ter bemoediging voor als je het harde, kille leven weer inging. En op mijn briefje stonden de troostrijke woorden. Als je soms twijfelt aan jezelf, besef dan dat je niet voor niets geschapen bent als vrouw. Toen moest ik even nadenken. Hoe zit dat ook alweer met die identiteit? Maar als de wind opsteekt in je leven, hè? Dat hebben we allemaal. Als het even niet zo gaat, om het maar zacht uit te drukken, zoals wij zo graag zouden willen, hè? Heb je nou nooit eens het gevoel, dat wil je natuurlijk niet hebben, maar heb je nou nooit eens het gevoel Dat je denkt, ja, dat evangelie, dat is toch een geweldig verhaal, hè? Dat is geweldig. Maar zou het nou niet ten diepste gewoon een hele mooie fantasie zijn? Zou het allemaal wel echt zijn? Die gedachte wil je vast niet hebben, maar ik kan me wel voorstellen dat het ooit wel eens zo door je hoofd gaat. Zou het allemaal wel waar zijn en zo? En dat is iets waar je helemaal niet voor hoeft te schamen, want dat hadden de vrienden van Jezus ook. Dat waren helemaal geen helden. Je zou bijna zeggen, na Pinksteren, toen gingen ze opeens apostelen heten, toen werden het wel helden. Maar toen ze Jezus aan het volgen waren, met hem meegingen, bangerikken, twijfelaars. Er hoefde maar niks te gebeuren of ze zaten helemaal aan de grond. En ik heb een verhaal voor jullie, dat ken je wel, dat is een wereldberoemd verhaal, waarin dat zo mooi, of zo treffend moet ik zeggen, naar voren komt. En dat is het verhaal dat Jezus over het water naar zijn vrienden toe loopt. En dat begint zo, dat staat in Matteüs 14, vers 22. Meteen daarna, dat ga ik zo nog uitleggen, meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadia van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen, een spook! En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Nou, wat is er nou gebeurd? Dat zo begon het stukje, meteen daarna, hè? Nou, die vrienden van Jezus hadden net iets heel moois meegemaakt. Dat verhaal van die 5 broden en die 2 vissen, dat kent u ook wel. Een groot wonder. En je zou zeggen, als je nou zoiets meegemaakt hebt, dan kun je toch wel even wat hebben. Hè? Dan kun je toch wel even wat hebben. Want Jezus had ze ingeschakeld. Dat verhaal van de 5 broden en 2 vissen. Jezus gaf de mensen niet te eten hoor. Hij gaf het brood aan zijn vrienden. En die moesten het aan de mensen geven. Dus als ze het niet bij Jezus gingen halen, hadden ze niks te geven. En als ze het niet aan de mensen gingen geven, dan bleef het bij hun. En hebben ze zo'n wonder meegemaakt, dan denk je, dan kan je wel tegen een stootje. Als je naar opwekking geweest bent, ik weet niet of je daar wel eens naartoe gaat. Het is altijd heel mooi als opwekking afgelopen is. Dan zie je, als je dan over bij de snelweg gaat staan, dan zie je allemaal dat die auto's de grond niet raken, hè. Die zweven dan naar huis. Dan denk ik, dan kun je het wel eens zeggen. Nou, met die vrienden, er hoeft maar niks te gebeuren. Ze stappen in die boot. Begint keihard te waaien. Helemaal in paniek. Helemaal in paniek. En dan komt Jezus over het water naar ze toe, hè. En dan roepen ze uit, want dan zien ze dat. En dan roepen ze uit, help, een spook! En weet je wat nou zo interessant is? Dat Nieuwe Testament is natuurlijk in het Grieks geschreven. Het Griekse woordje dat wij vertalen met spook, dat is het woordje fantasma. En daar hoor je iets in. Daar hoor je het woordje fantasie in. Dus die vrienden van Jezus die dachten dat blijkbaar ook al. Toen ze helemaal in de problemen zaten, toen dachten ze, Misschien wel gewoon fantasie. En daarom vind ik het zo mooi dat wij elke zondag met elkaar trainen, om het maar even zo te zeggen, om te leven in de liefde van God. Om dat aan elkaar te vertellen. Want dan moet je elkaar heel goed vasthouden. En dan denk je, wij willen samen iets van God zien. Maar het is ook heel mooi als je in elkaar iets van God kunt ontdekken. En daar gaat het volgende lied over.
Op het kruispunt van mijn twijfels en mijn dromen, vertel ik mijn geheim. Om niet alleen te zijn op de dag dat ik verdwaal in mijn gevraag. Zoveel verschil in wat ik doe en wat ik wil. We worden vaak niet wijzer dan vandaag. Dan roep ik misschien om liefde en trouw. En ik hoop dat ik die vinden kan bij jou. Op het kruispunt van het nieuws en mijn geweten voel ik mij verward. De beelden zijn te hard en de nachten worden slapeloos en bang. Zeg me wat ik moet, wat er werkelijk toe doet in dit gevecht, mijn leven lang. En als ik dan roep om liefde en trouw, dan hoop ik die te vinden bij jou. Ik zoek jou in je allerdiepste dromen. Zijn ze al verraden of bespot? In jou zoek ik naar God, een stil moment. Als de liefde wordt herkend. Verder dan verdwalen, verder dan de nacht, hoger dan ik voel of dan ik dacht. Vind ik zijn liefde, vind ik zijn trouw, vandaag misschien wel bij jou.
Ik besef opeens dat ik nog iets vergeten ben. Kijk, ik kan het niet iedereen naar de zin maken. Hè? Sommige mensen vinden het allemaal heel mooi wat ik doe en andere mensen vinden het vreselijk. Nou, dat selecteert zich vanzelf. Want toen dacht ik, voor de mensen die er niks aan vinden vanmorgen, moet ik dan toch eigenlijk ook wat doen. En daarom heb ik mijn breiwerk meegenomen. Dat zal ik u even uitleggen. Dat is dit. Dit is een sjaaltje. Een beetje uit de hand gelopen. Een sjaaltje. En die is geheel gebreid door... Even kijken, hoe werkt dit? Die is geheel gebreid door mijn publiek. Dus dan kunt u zich voorstellen hoeveel mensen er zijn die er niks aan vinden. Heeft u enig idee hoe lang die is? Ik heb hem van de zomer een keer uitgerold in de straat. Dat is leuk hoor. Dan krijg je hele mooie gesprekken. En toen heb ik hem opgemeten. Doet u eens een bod? Wie zei dat? 50 meter? Nou, dat is fantastisch. Je bent geniaal. 50,5 meter. Ja, dan krijg je leuke gesprekken als je dat zo helemaal door de straten doet. Nou, en er wordt elke keer natuurlijk maar een heel klein stukje aangebreid, hè. Dus ik ga nu iemand vragen om er een stukje aan te breien. En dan mag hij dat na een poosje weer doorgeven aan iemand anders. Want dat is gemeente zijn met elkaar, hè. Dat als de één een steek laat vallen, dat de ander hem repareert. Kunt u breien?
Nee.
Oh, deze mevrouw kan heel goed breien. Nou, mevrouw, dan geef ik hem aan u. Als de wol op is, ik heb daar nog een nieuwe bol, dus... Dan roept u gewoon, liefst niet onder de liedjes, maar dan, nou. Als u het zat bent, geeft u hem gewoon lekker door aan iemand anders. Nou. Ja, prima. Maar we gaan weer terug naar die boot. Want ze zitten hartstikke met elkaar in het schip, om het zo te zeggen. Net als wij, hè, van tijd tot tijd. Allemaal in hetzelfde schuitje. En toen ik dat verhaal las, toen dacht ik bij mezelf, er komt Jezus naar ze toe. En dan roepen ze in paniek uit, een spook. En denk ik, hoe zou jij nou reageren als jij in die boot zat en Jezus komt naar je toe? Toen dacht ik, nou, dan kun je natuurlijk op hele verschillende manieren reageren. Er zijn er vast een heleboel. Ik heb er drie bedacht. Je kunt in die boot zitten, Jezus komt naar je toe. En je kunt zo'n reactie hebben van, ja, ik blijf maar liever zitten waar ik zit. Want nu weet ik wat ik heb en ik weet niet wat ik krijg. Het is soms heel bizar, hè. Je hebt soms mensen die heel erg in de problemen zitten en op een of andere manier, heel bizar, blijven ze nog liever in hun problemen hangen dan dat ze proberen eruit te komen. Het is een beetje verstoppertje spelen, om het zo te zeggen. En nou, ik heb heel wat keer verstoppertje gespeeld in mijn leven. Eerst met mijn kinderen, nu met mijn kleinkinderen. En dan was ik altijd heel gemeen, want dan gingen we kamperen en dan na een poosje deden alle vaders en moeders ook mee. Maar dan moest ik hem natuurlijk zijn, hè. En dan moest ik tellen. En dan stond ik daar te tellen, zijn ze 19. Ik kom, wie niet weg is gezien. En dan riep ik, of dan zei ik, Peter, zo heet mijn oudste zoon, Peter, waar ben je? En dan hoorde ik een heel klein stemmetje. Hier, papa, achter de tent. Dat is natuurlijk heel gemeen, hè. Maar je kunt zeggen, ik blijf zitten waar ik zit. En ik, net zoals van die mensen die gaan zeggen dat vroeger alles beter was. Hè? Mensen van mijn leeftijd die gaan dat soms wel zeggen. En dan zeggen ze, als het over jonge mensen gaat, nou, dat hoefden wij vroeger niet te proberen. Wat een flauwekul, deden ze zelf vroeger ook. En ze zeggen, vroeger was alles beter. En als u er toevallig eentje bent die dat gaat zeggen, dat vroeger alles beter was, raad ik je af. Want dat is heel dom. Als je namelijk zegt dat vroeger alles beter was, dan zeg je eigenlijk dat je niet om kunt gaan met veranderingen. En dat is heel dom, want het leven is een en al verandering. He, dus blijven zitten waar je zit. Je kunt ook denken, ja, ik zou wel uit die boot willen stappen naar Jezus toe, maar ik heb het lef niet. Ik durf het niet. Net zoals wanneer ik met mijn kleinzoon naar de Efteling ga. En die zegt, opa, ga je mee in de Baron? Nou, dan zeg ik altijd, ja hoor, geen probleem, maar ik moet nu even naar het toilet. Je zou wel uit die boot willen stappen, maar je hebt het lef niet. Want ja, je wil eigenlijk niet horen bij die club mensen die nogal eens uitgelachen wordt. Omdat ze in God geloven. Of een beetje denigrerend behandeld worden. Soms hoor je van die mensen, hè, dan komt het over kerk of zo. Oh nee, dat doen wij niet. En dan zeggen ze van ja, die mensen zijn nog niet zo ver als wij. Komt nogal arrogant over. Alsof christenen hele domme, naïeve mensen zijn. En er nog wel een keertje achterkomen dat het toch allemaal maar fantasie is. Dus ik zou wel uit mijn boot willen stappen, Maar ik durf het gewoon niet. Je zult maar op school zitten, op de middelbare school, en de enige van de klas zijn die christen is. Nou, dat is behoorlijk lastig. Dat is behoorlijk lastig. Dat durf je gewoon niet. Nou, dan heb je ook nog die derde reactie. Die derde reactie. En dat is Petrus. En dat vond ik zo mooi. Die Petrus, hè, we kennen hem wel. Grote mond, klein hartje. Ik voel me altijd wel een beetje verwant met Petrus. En die zegt dan van, als u het bent, zeg dan dat ik naar u toe moet komen en dat doe ik. En volgens mij stond hij al met één been buiten boord. Stond hij met één been buiten boord. En dan zegt Jezus, kom maar. En dan stapt Petrus uit zijn boot. En dan staat hij op dat water. En het gaat helemaal goed. Totdat hij om zich heen kijkt. En bij zichzelf zegt, maar wat ik nu aan het doen ben, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. En op het moment dat hij dat zegt bij zichzelf, waar ik nu mee bezig ben, dat kan niet, begint hij te zinken. En zolang hij zijn ogen op Jezus gericht houdt, gaat het goed. Dus het heeft iets te maken met de manier waarop je kijkt. En dat is ontzettend moeilijk. Want de manier waarop wij in het leven staan en de manier waarop wij naar de dingen kijken, daar worden wij enorm bij beïnvloed. Zeker vandaag de dag, door alle social media en alles. En er is ook zo'n soort trend in Nederland. We hebben het begin van de week weer mee mogen maken. Er zijn bepaalde mensen, ik zou er zo een paar in Den Haag kunnen opnoemen, maar ik noem geen namen. Maar die mensen die denken, als ik heel hard ga schreeuwen, dan heb ik gelijk. Niet omdat ik goede argumenten heb, maar omdat ik zo hard schreeuw. En er zijn er weer een heleboel andere mensen die dan ook gaan, ik ga ook heel hard schreeuwen, want dan heb ik ook gelijk. Niet omdat ze goede argumenten hebben, maar omdat die meneer die ze volgen ook heel hard schreeuwt. En zo polariseren wij ons een hoedje in Nederland. Dat is allemaal geen nieuws, dat weet u ook wel. Wist u dat 50% van de Nederlanders problemen heeft met de buren? 50% van de Nederlanders heeft problemen met de buren. En die andere 50%, ja, die woont ernaast. Dat is een beetje flauw natuurlijk, maar dat is een beetje flauw. Maar het is wel erg, hè? Dus het hangt er heel erg vanaf hoe je kijkt en waar je naar luistert. En ik denk soms wel eens, kijk, ik heb iets meegebracht even voor, er zitten daar nog een paar kinderen. Ik weet niet wie er nog een knuffel heeft. Kijk, dit is dus een papegaai, hè? En dit is dus eigenlijk, dit is mijn knuffel. Ik zeg het maar even, ja, ik zeg maar even de kinderen. Dit is mijn knuffel. Ja, mijn vrouw denkt altijd dat ze mijn knuffel is, maar die is er nou toch niet bij. Dus dit is mijn knuffel. En ik heb een hele mooie naam voor hem bedacht. Hij heet Lorre. Heel origineel. Maar Lorre is zo saai, want hij zegt alles precies hetzelfde wat ik ook zeg. Gewoon een naprater. Als ik zeg, hey Lorre, hoe is het ermee? Weet je wat hij dan terug zegt? Hey Lorre, hoe is het ermee? En ik denk wel eens, Nederland zit vandaag de dag vol met papegaaien. Vol met papegaaien. Iemand napraten, dat is niet sterk. Tenzij je iemand napraat die hele goede dingen zegt. Zoals Jezus bijvoorbeeld. En ik heb een liedje over Lorre gemaakt. Het heet Lorre. En om een beetje met elkaar te ervaren hoe dom het eigenlijk is als je elkaar alsmaar nakletst, wat zoveel gebeurt, spreken we af, als ik het refrein zing, dan zing ik Lorre. En dan antwoorden jullie luidkeels, Lorre. Oh Lorre, oh Lorre. Dat wijst zich allemaal vanzelf. Zet maar aan, Jonathan.
Lorre heeft zo'n last van papegaaien, want hij kletst altijd iedereen maar na. Uit welke hoek de wind ook aankomt waaien, altijd roept hij simpelweg bla bla. Hij spreekt ook werkelijk nooit eens iemand tegen, dat scheelt er wel een heleboel gedoe. De keren dat hij zelf een mening had gekregen, werd hij van de gedachte al doodmoe. Dus roept hij maar wat anderen beweren, nog harder dan degene die het zegt. Je kunt toch immers altijd nog proberen om interessant te zijn, al ben je het niet echt. Lorre, oh Lorre, roep toch eens wat anders dan de rest. Lorre, oh Lorre, want als je niet de rest wilt zijn, ben je op zijn best. Hij heeft het vast als kind al moeten leren. Het hoort zo, want dat doet toch iedereen. Dus wagen niet iets anders te beweren, anders gooien wij meteen de eerste steen. Je hoeft ook geen nuances te bewaren, dat kost dan wel een kool en ook een geit. Die zou je anders samen kunnen sparen, maar dan raak je je tekst misschien wel kwijt. Lorre, oh Lorre, roep toch eens wat anders dan de rest. Lorre, oh Lorre, want als je niet de rest wilt zijn, ben je op zijn best. Wanneer je iemand napraat, lijkt het humor, maar kritiek wordt heel vaak in de kiem gesmoord. En het ergste van al die imitators, ze hebben meestal ook het laatste woord. De wereld is zo vol van papegaaien, wie trekt zich daar eens lekker niets van aan en durft gewoon de rollen om te draaien, net als Jezus. Lorre, oh Lorre, roep toch eens wat anders dan de rest. Lorre, oh Lorre, want als je niet de rest wilt zijn. Lorre, oh Lorre, roep toch eens wat anders dan de rest. Lorre, oh Lorre, want als je niet de rest wilt zijn, ben je op zijn best.
Op het moment dat Petrus om zich heen kijkt, dan denkt hij, ik verzuip. Dit trek ik niet. Zolang hij zijn ogen op Jezus gericht houdt, gaat het goed. En ja, we kennen dat toch wel, als je naar het nieuws kijkt, dat je ook het gevoel hebt dat je verzuipt. Ik praat maar even gewoon Hollands. Ik ken mensen die heel bewust in het leven staan, kijken geen nieuws meer, want ze trekken het gewoon niet meer. Ze trekken het gewoon niet meer. En dan kun je je wel inzetten, hè, om de wereld om je heen wat mooier te maken, in Gods naam, om het zo te zeggen. Maar hoe trek je dat dan? Nou, Jezus vraagt niet van ons dat wij de hele wereld op onze nek nemen. Er zijn hele lieve gelovige mensen die dat wel proberen. Maar laten we even tegen elkaar zeggen, dat heeft Jezus zelf aangedaan. Weet u wat hij van ons vraagt? Wat doe jij nou? Wat doet u nou? Wat doe ik nou? Wat doe jij nou? Op jouw plekje van de wereld, met jouw gaven en talenten, want die heeft iedereen, om die wereld om jou heen in Gods naam te kleuren met zijn liefde. En dat kan iedereen. En ik weiger om te geloven in het beeld van een druppel op een gloeiende plaat. Dat vind ik zo'n dooddoener. Dat lees ik ook nergens in de Bijbel. Dat als Jezus een wonder gedaan heeft, dat hij achter de coulissen tegen zijn vrienden zegt van jongens, het was wel mooi, hè, maar het was maar een druppel op een gloeiende plaat. Weet u waar ik in geloof? In een druppel in een emmer. En dat is een wezenlijk verschil. Want als er maar genoeg druppels in die emmer vallen, dan komt hij uiteindelijk toch vol. En God zoekt mensen die uit hun boot durven stappen naar hem toe. In dat vertrouwen. He, want ik geloof dat God mensen geschapen heeft om als, een heel mooi beeld hoor, misschien, maar om als vlinders te dartelen in het licht van zijn zomerzon. Dat is misschien wel een heel mooi beeld en ik hoor u wel bij uzelf denken, ja dat is leuk hoor, maar het is vaker schuilen tegen de harde wind. En toch geloof ik dat als je je dromen, je idealen, ook je kapotte dromen en je kapotte idealen, als je die bij God durft neer te leggen, dat God als het ware de vader wordt van je dromen. En daar zijn ze altijd veilig. Vlinders vliegen in de zomer. Ze vertellen ons een levenslang geheim. Van kwetsbaarheid en eindeloze dromen. En hoe de liefde onze metgezel kan zijn. Dansend vieren zij het leven. Ze verschaffen ons de vreugde om het licht en om het wonder dat in hen is geweven. Zelfs de zwaartekracht is niet meer van gewicht. En wij vliegen slechts in dromen. Wij weerspiegelen wat niemand ooit verstaat. Soms zijn we van de aarde losgekomen en zien we waar het eigenlijk om gaat. Dan zoeken wij elkaar om te beloven. We verlangen, voelen pijn en hebben lief, want we kunnen niet meer anders dan geloven, want de Schepper is oneindig creatief. De Heer is God, wij zijn van Hem, Hij deelt zijn trouw, Hij geeft zijn stem. En wie hem hoort, wordt gedragen door de vrede en door de vreugde, als hij dankt in zijn gebeden. Hij voelt de liefde, doet wat hij kan. Hij wordt het beeld van die ene man. Als vlinders heeft gemaakt. Wij geloven dat zijn koninkrijk zal komen. Zijn nabijheid heeft ons nu al aangeraakt.
en hij schenkt ons alle feestelijke geuren van de dagen dat het goed is met elkaar. Want de schepper ziet het allemaal gebeuren. En hij zegent met een tomeloos gebaar.
Jonathan, ik ga naar het laatste lied in verband met de tijd. Ik wil niet te veel. Ik weet niet hoe strak jullie op de tijd zijn. Maar weet je, dat verhaal, hè? Zolang Petrus zijn ogen op Jezus gericht houdt, dan gaat het goed. Ik heb een paar keer gezegd, als hij om zich heen kijkt, denk ik, dat is toch niet de boodschap van dit verhaal. Want op het moment dat Petrus wanhopig wordt en dus inderdaad uitroept, Heere, red me, want ik verga, dan zegt Jezus niet, ja, sorry Petrus, je moet wel de consequenties dragen van wat je doet. Hè? Je hebt er zelf voor gekozen om uit je boot te stappen. We moeten de gevolgen van onze eigen daden dragen. Nee, wat doet Jezus? Jezus pakt hem in zijn kraag. En vermaant hem wel, die zegt, je bent wel een beetje kleingelovig, hè. Maar hij pakt hem in zijn kraag en houdt hem vast. En ik denk, dat is het. Wij hoeven niet altijd flink te zijn. Wij mogen af en toe het gevoel hebben dat we verdrinken. Als we maar bereid zijn om ons door Jezus in onze kraag te laten pakken. Toen ik nog een kind was, 100 jaar geleden, was ik wel eens naar een feestje geweest. Dat wordt vast wel herkend door andere kinderen. En dan hadden we heel veel snoep gegeten. En dan werd ik 's nachts wakker. Het is een heel vies verhaal. Dan werd ik 's nachts wakker. En dan moest ik overgeven. Dan was ik helemaal beroerd. En dan schaamde ik me zo, hè, tegenover mijn ouders. Dus ik sliep op de zolder, ik sloop onhoorbaar, dat weet ik echt zeker, onhoorbaar de trap af. En mijn ouders die sliepen naast de badkamer. Ik dacht, dit gaan zij niet weten. Onhoorbaar, ik weet zeker dat ik geen enkel geluid gemaakt had. En toen ik in de badkamer voor de wc zat en met mijn vieze gedoe ging beginnen, voelde ik opeens een hand op mijn schouder. Heb ik nooit gesnapt, dat was mijn moeder. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Je hebt helemaal niks van me gehoord en ineens ben je er. En toen dacht ik, misschien is het zo wel met God ook. Dat je juist op de momenten dat je denkt, misschien is het allemaal wel fantasie. Het is allemaal fantasie, de wind zit zo tegen, windkracht 10, ik kom er niet meer tegenop. Dat God er dan opeens is en jou en mij in je kraag wil pakken. En als je bereid bent om in je kraag gepakt te worden, dan kun je verder. En dat betekent niet dat alle problemen voorbij zijn. Maar misschien wordt de storm dan wat milder. En kun je het een beetje vergelijken met dat kind dat net heeft leren lopen. En je kent dat, hè? Dan zit het in de voorkamer, daar zit je en dan staat het op. En dan loopt het naar de salontafel, heel waggelend. En net voordat het zijn evenwicht verliest en die mooie voortandjes eruit gaan, pakt vader je in je kraag. Dan denk ik, dan mogen wij, als we daartoe bereid zijn, dan mogen wij deel worden van die geweldige optocht door de eeuwen heen. Van mensen die altijd geroepen hebben, het kan wel anders op de wereld. Het kan wel anders als je Jezus wilt volgen. Nou, daar gaan jullie het over hebben. Hoe verschillend we ook zijn. He, we zijn allemaal verschillende mensen. Ik deel de christenen maar in 4 categorieën in. Anders wordt het veel te ingewikkeld. Je hebt die hele liefdevolle, warmbloedige christen. Weet je wat? Dat is zo eentje waar de liefde van afstraalt. Die noem ik altijd de knuffelchristen. Dan heb je ook die ene die altijd met zijn neus in de boeken zit, om te kijken of het theologisch wel helemaal verantwoord is. Die moet er ook zijn, dat is de snuffelchristen. Dan heb je ook nog die ene bij wie het nooit goed is. Hij huppelt van gemeente naar gemeente, van kerk naar kerk, want het deugt nergens. Dat is de shuffelchristen. En dan heb je ook nog die ene, die zul je nooit voor in een kerk zien of op een podium. Maar als er iets moet gebeuren in de kerk, zet hij zijn schouders eronder. En dat is de buffelchristen. En zo mogen wij door ons elke keer met onze zwakheid, Hans heeft het voorgelezen, 1 Korinthe 2, in onze zwakheid. Als wij in onze zwakheid ons in onze kracht durven laten grijpen, dan mogen we zoveel kracht ontvangen dat we in zijn naam aan het koninkrijk mogen bouwen. Met al onze fouten en gebreken. Ik bedoel, ik ben helemaal geen held. Ik vergelijk mezelf, als het over mijn geloof gaat, altijd maar met een archeoloog. Dat moet ik even uitleggen. Hè? Omdat dat het enige beroep is waarvan iedereen accepteert dat je de scherven bij elkaar zoekt en er vervolgens weer een potje van maakt.
Dit is een lied voor iedereen die niet de moed laat zakken en tegen beter weten in zich steeds weer wil herpakken. Die niet omverwaait in de storm, maar fietst met tegenwind. En zelfs al is hij uitgeput, gewoon opnieuw begint. Dit is een lied voor iedereen die zich niets wijs laat maken en midden in de duisternis de weg niet kwijt zal raken. Hij blijft op koers en met zijn kracht zoekt hij een hoger plan. Hij leeft het woord dat Jezus sprak, dat het wel anders kan. Dit is een lied voor iedereen die pijn heeft en verdriet, maar in de mist van zijn bestaan toch nieuwe kansen ziet. Woorden van geloof en hoop, ze leren ons weer zingen. En waar de liefde mensen drijft, gebeuren grote dingen. Dus kom, sta op, we gaan op weg en sluit je bij ons aan. Om kijkend naar wat voor ons ligt, samen door de tijd te gaan. Want het verleden is voorbij, we vragen soms waarom. Al is de vette onbekend, we keren niet meer om. Je bent niet alleen. Dit is een lied voor iedereen die niet de moed laat zakken en handen uit de mouwen wil om samen aan te pakken. Die liefde uit wil delen waar het donker is en koud, omdat er nog een God is die intens veel van ons houdt. Waar het donker is en koud, omdat er nog een God is die intens veel van ons houdt.
Amen. Dank u wel.